Ik heb een Bijbeltekst voor je. En dan wil ik graag even jouw reactie daarop horen. En de Bijbeltekst is Matthäus 7, vers 13. En die luidt: gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weiniger zijn er die hem vinden. Doet dit nog een lampje bij je branden?
Ik moet eigenlijk gelijk denken aan John Bunyan. We hadden een boekje vroeger. De Christenreis naar de eeuwigheid.
John Bunyan, dat was een beetje de, ja, de held. Als je het hebt over idolen uit
de voorloper van Calvijn.
Kringen, toch? Wanneer was Calvijn?
Weet ik veel. Ik heb op de Calvijnschool gezeten, maar zeg niet dat ik alles weet.
Ja, we kunnen het even opzoeken.
Calvijn. Calvijnschool Edewin krijg ik gelijk.
Die heb ik ook direct. Oh, 1500. Oh, nee. Dan correctie. Rectificatie.
Eerst Calvijn, toen John Bunyan.
Maar ze waren wel een soort van tijdgenoten. Ja. Want ze zit nog geen 100 jaar zit ertussen.
Precies.
Maar dat zijn een beetje de idolen van de Revo-wereld.
Nou, dat kregen wij vroeger wel echt hartstikke mee. Dat we vooral de smalle weg moesten bewandelen.
De smalle weg?
De smalle weg. De weg van de eenvoud en de moeilijke obstakels. De weg van de christen, zeg maar. De weg die eindigde bij de hemel in plaats van de wereldse weg. Met alle verleidingen die tot het verderf leidt, dus naar de hel.
Ja, mijn ouders hadden een poster op hun slaapkamer van de brede en de smalle weg. En daar stond dan netjes ingekleurd. Nou ja, de leuke kant en de minder leuke kant. En dan was de leuke kant, dat was dan de brede weg. En daar was een en al gezelligheid. En er waren mensen aan het dansen en er was een theaterachtig iets. En er was entertainment en mensen zagen er mooi uit.
Met dat waren de heidenen.
Ja, dat waren de heidenen. Ja. Ja. En dan had je ergens in een hoekje, stond er dan een domineetje te wenken. En dat was dus die enge poort, wat in Matthäus staat, wat ik net zei. Daar stond een dominee en die stond dan blijkbaar, kom hierheen, want dit is de weg.
De genade.
Der genade. Mm. Precies. Maar die weg zag er helemaal niet leuk uit. Nee. Want het was een heel smal weggetje en heel saai en mensen zagen er arm uit.
Ik vond die brede weg ook eigenlijk ellendig. Iets interessanter.
En die weg loopt ook een berg op, omhoog.
Ja, want dat is een zware tocht.
Ja, een smal bergpaadje is dat meer. Maar het verschil is alleen het einde van die weg.
Ja, want je kunt wel heel leuk leven en alles doen wat jou pleziert. Maar dan kom je verkeerd uit, namelijk in de hel. En als je juist de obstakels opzoekt en een godvrezend leven leidt, dan kom je in de hemel.
Ja, dat is het einde van de smalle weg.
Dat is het einde van de smalle weg. En dat is juist de onaantrekkelijke, moeilijke, moeizame weg, ook nog eens de berg op. En die brede weg die was eigenlijk interessanter, maar dat was de weg van de wereldgelijkvormigheid. Dat je,
je kunt niet leven op de brede weg en uiteindelijk eindigen op het eindpunt van de smalle weg. Dat kan niet. Want de dingen die je op de brede weg uitvoert,
die zijn bepaald.
Die zijn werelds.
Heidens. Maar je hebt wel mensen die de brede weg hebben bewandeld en nog overgegaan zijn naar de smalle weg. En dat zijn wel de helden.
Dat zijn wel
John Bunyan was ook zo'n held.
Ja?
Ja.
Had hij ook zo'n bekeringsverhaal waarvan je denkt, oh, het is ongelooflijk, haar werd. Nou, die verhalen zijn ook bekend, hè? Dat je op een bepaald moment in je leven waarin je heel goddeloos bezig bent en dan word je in één keer door de bliksem getroffen of zoiets.
En volgens mij, hij werkte als koopman of zo. En hij stond bekend om zijn vloeken.
Oh?
Ja, en later kwam hij tot bekering.
Vind ik trouwens wel een vervelende manier om bekend te staan. Ja. Om je vloeken. Dan kun je wel goed schelden, denk ik.
Uiteindelijk kwam de bekering, werd hij predikant. En is hij opgepakt en in de gevangenis terechtgekomen omdat hij dus predikte.
Nou, dat is ook hartverscheurend.
Nou ja, daar
ga je dus hele mooie boekjes van schrijven. Daar kunnen wij nog altijd een voorbeeld van genieten. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje het verschil tussen die brede en die smalle weg. Dat er op die smalle weg gewoon heel veel dingen niet mogen. En niet kunnen.
Nou ja, dat het vooral in onze opvoeding de bedoeling is dat je op de smalle weg loopt. En dat je dus niet de verleidingen van de wereld opzoekt. Maar dat je je eigen pad bewandelt als christen. Gedragen in alle eenvoud. En dat je dus vooral niet wilt lijken op de mensen die het brede pad bewandelen.
Ja, die eenvoud. Dat is ook wel inderdaad wel goed dat je dat zegt. Dat vind ik ook wel echt typerend. Dat het niet de bedoeling is dat je overdadig gaat leven of je heel mooi gaat kleden of daar heel veel waarde aan hecht. Maar dat zijn dan ook de dingen die je onderscheiden van de mensen die op de brede pad lopen, de wereld. Dat jij dat soort dingen ook helemaal niet doet. Want anders zou het natuurlijk gek zijn als het één grote weg zou zijn waarop je allemaal samen wandelt. En dan eindig je toch verschillend.
Ja.
Dus je moet er dingen voor opgeven om uiteindelijk de grote prijs te krijgen.
De hemel.
En dat is...
Het eeuwige leven.
Het eeuwige leven, inderdaad, ja.
Ik was oprecht ook wel... Ik was wel geïnteresseerd in die brede weg. Maar ik vond bepaalde dingen dan ook wel weer heel eng. Omdat je dan bang was om in de hel te komen.
De hel, die angst voor de hel, die zit er nog zo diep in.
Dat is echt bizar.
Ja, dat komt dus ook omdat die plaat hing bij mijn ouders op de kamer. Die heb ik dagelijks gezien. En er was altijd het schrikbeeld. Die hel aan het einde van die weg.
Ja, besef welke keuze je maakt.
Voor eeuwig. Als je daarin terechtkomt, dat is voor eeuwig zul je branden. En pijn hebben.
En dan kun je nu wel kiezen voor tijdelijk geluk. Maar dit leven hier op aarde is eindig. En
de eeuwigheid is,
de eeuwigheid is voor altijd. En dan heb je het goed en dan is het...
Mensen in de hel die denken alleen maar had ik maar. Had ik maar in het leven die smalle weg bewandeld.
Maar ik vond het ook wel eens lastig als je dan bedenkt hoe de hemel zou moeten zijn. Dat je dan in de eeuwigheid constant God aanbidt. Voor mijn gevoel is dat ook een beetje saai. Ja, klinkt dat heel, heel oneerbiedig?
Nee.
Dat bedacht ik me wel eens als kind. Van, ja. Joh, maar ik weet, nou, de hel wil ik al helemaal niet. Maar ik vind de hemel niet per se klinken als een plek waar ik heel graag de eeuwigheid wil doorbrengen.
Nee, want ik vond vooral naar de kerk gaan op zondag vond ik vooral best wel saai.
Ja.
Nou, als je dat 24/7 zou moeten doen.
Ja, dat is best heftig.
Maar ja, als het alleen maar een plek is met lammetjes en puppies en gezelligheid en roze bloemetjes.
Ja, ik weet dat het vooral werd verteld van, joh, wordt de wereld niet gelijkvormig? Dus wereldgelijkvormigheid is zo'n begrip wat je veel hoort bij reformatorische mensen. Dat hebben we in onze opvoeding ook veel meegekregen. Maar jij zei net iets heel moois, dat je daartegenover...
Nou, het gevaar van dat je zo aan het bewaken bent dat je niet wereldgelijkvormig wordt of bent, is dat je wereldvreemd wordt.
En dat heb ik wel een beetje ervaren. Jij?
Ja, wel een beetje, ja. Ja, je maakt heel veel dingen niet mee. Je krijgt heel veel dingen niet mee. Dat komt natuurlijk ook door de media. Wij lazen het Reformatorisch Dagblad.
En de Terdege.
Prima media, alleen...
De gezinsgids.
Daar staat niet, er wordt niet alles in meegenomen wat er speelt in de wereld.
Nee,
dus heel veel maatschappelijke discussies heb je helemaal geen weet van.
En als er wel bijvoorbeeld een beetje evangelische discussies zijn of topics zoals abortus, dan wordt het heel eenzijdig belicht.
Het is niet zo dat ze dan in de krant twee mensen aan het woord laten waarvan ze zeggen, nou, de ene is voor abortus en de andere is tegen abortus. Nee, de mensen die voor abortus zijn, die komen niet aan het woord.
Nee.
Dus ja, hoe kun je dan zelf je mening vormen? Maar ja, dat is natuurlijk ook, je hoeft ook geen mening te vormen als de Bijbel, zeg maar, al je mening heeft gevormd.
Nou, ik vond het wel eens lastig dat je, zeker toen ik iets ouder werd, dat ik bepaalde dingen helemaal niet wist. Dus dat je dan, als kind, wij groeiden best in een hele beschermde omgeving op. Je zit op een reformatorische basisschool, je bent klein, iedereen om je heen is een beetje hetzelfde. Ga je naar de middelbare school, dan kom je toch alweer op... Word je wel iets meer blootgesteld aan andere dingen om je heen.
Ja.
Dus de brede weg. En dat je bijvoorbeeld ook een bijbaantje hebt. En ga je dan bidden voor je eten? Of ga je dan je gedragen als een christen? Of wil je dan eigenlijk meer bij de rest horen? Dan ga je meer nadenken. En dan heb je ook gesprekken in de pauze over... Heb je dit of dit op tv gezien? Of ik was gisteren naar de bioscoop. Ja, dan probeerde ik eigenlijk wel zoveel mogelijk mee te lullen. Een beetje interessant te doen.
Ja.
Maar dan moest ik echt zelf... onderzoek doen wat er nou precies werd bedoeld. Of dat ik heel veel radioliedjes ging opnemen, tekst uit mijn hoofd ging leren, dat ik dan mee kon zingen met de liedjes, bijvoorbeeld. Dat ik er toch wel een beetje bij wilde horen.
Een beetje bij wilde horen, ja. Weet je wat ik ook zo'n ding vond toen op een gegeven moment? Dat vloeken was echt een heel belangrijk iets. Ik had ook de bond tegen het vloeken, dat bestaat nog steeds. Dat was echt het allerergste wat je zou kunnen doen. Maar dan was je ook, in de Bijbel was het ook ergens, dat je mensen erop moet wijzen als ze vloeken. Als ze taalgebruik... wat niet netjes is. En ja, op een gegeven moment kom je dan toch in een omgeving terecht. Vaak met een bijbaantje of zo. Dat je dan mensen hoort vloeken naast je. En dan moet je dus als guppie van een jaar of 14... in de kantine van de supermarkt... moet je dan in één keer gaan vertellen...
dat het niet mag.
Ja, dat je iemand erop gaat wijzen. Nou, dat heb ik nooit gedaan.
Nee.
Dat heb ik nooit gedurfd. Maar ik heb er wel vaak aan gedacht. Dan dacht ik ben geen goede christen.
Ja?
Ja, zeker. Want als ik een goede christen zou zijn... Dan zou ik hier zeker wat van zeggen.
Nou, ik heb nog steeds dat ik... Je hoort mij niet snel vloeken. Ik moet wel heel hard mijn kleine teentje stoten. Wil ik vloeken. Gewoon omdat ik niet andere mensen wil kwetsen. Ik denk dat het door mijn opvoeding komt.
Ja, maar als je stel dat je vloekt, denk je dan ook nog aan dat je God daarmee beledigt?
Het voelt gewoon niet van harte. Die ene enkele keer dat ik het wel doe, heb ik daarna ook spijt. Denk ik, waarom nou?
Het staat ook in de wet, hè? Dat je de Gods naam niet mag misbruiken.
Niet ijdel gebruiken.
Niet ijdel gebruiken,
precies.
Inderdaad.
Ja. Dat is inderdaad wel lastig. Maar ook op school kregen we het heel eenzijdig mee. Ja, die brede en die smalle weg, er was één optie. En hoe je moet leven, daar is ook maar één optie voor. En er zijn regels, Ze hebben eigenlijk best wel veel leefregels. En binnen dat keurslijf moet je gewoon blijven. En ga je er buiten, dan is er eigenlijk maar één optie. En dat is de hel. Want er zijn er vele geroepen, maar weinig uitverkoren.
Ja.
Wat zegt de Bijbel hier eigenlijk precies over? Over de wereldgelijkvormigheid en het heidens zijn, dat soort dingen?
Nou, ik heb wel wat gevonden in Romeinen bijvoorbeeld. Daar staat iets over dat je de wereld niet gelijkvormig moet zijn. Maar ja, zie ik daar iets heel interessants over staan? Ja, ik weet het niet zo goed. In Matthäus, Jacobus staat ook nog iets.
Ja, die had ik hier ook. Jacobus 4 vers 4, heb je dezelfde?
Nee, ik denk het niet. Wat heb jij?
Weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.
Waarmee je dus eigenlijk zegt, als je te veel in de wereld mengt, je kunt niet zeg maar één been op de smalle weg hebben en één been op de brede weg.
Nee, dat had ik wel het liefst als kind.
Ja.
Of dat je een poos op die, of dat je een soort van de moordenaar aan het kruis was. Weet je wel, die naast Jezus hing. Dat je dan gewoon
daar hoopte
lekker
ik
je leventje leidt. En dat je net voordat je doodgaat, toch in de hemel mag komen.
Ja, daar hoopte ik ook wel een beetje op. Want dan had je wel lekker je leventje geleden. Of die mensen die dan nog ziek waren. En dan op hun sterfbed, dan kwam de dominee. En dan op het laatste moment hadden ze zich nog bekeerd. Vlak voordat ze hun laatste adem uitbliezen. Maar volgens mij is er ook daarom wel heel veel kritiek op die plaats van die brede en de smalle weg.
Ja, want als kind maakt het je gewoon een beetje bang. En ik denk, als kind is het toch ook belangrijk om jezelf te ontwikkelen op jouw manier.
Ja, en daarmee doe je het ook een beetje lijken alsof je leven als christen helemaal niet leuk is. Dus hoe aantrekkelijk is dat dan?
Maar dat is natuurlijk ook iets van de laatste tijd dat het wel, dat ze er ook iets meer mee bezig zijn. Van joh, we moeten het ook nog wel een beetje aantrekkelijk maken voor anderen om christelijk te blijven. Of reformatorisch heeft, ik denk toch wel dat revo's daar iets minder mee bezig zijn nog. Maar dat zal allicht volgen.
Ja, maar de kritiek die ik online een beetje kon vinden op die brede en de smalle weg is dat het helemaal niet over dat amusement gaat wat er op die brede weg is. Maar meer over hoe je omgaat met het woord van God, met de Bijbel, met de wet.
Ja, ik denk uiteindelijk dat het om het doel gaat. Hoe je leeft. Ik denk dat bijvoorbeeld een heiden, om het maar even zo te zeggen, die heeft, je kunt als doel hebben dat je bijvoorbeeld bepaalde roem wilt of geld of een bepaald geluk nastreeft of dat je graag mensen wil helpen op een bepaalde manier. En ik denk dat christenen meer als doel hebben dat ze het eeuwige leven willen.
En in die weg daar naartoe ben je goed voor de mensen om je heen.
Ja, en doe je alles in het teken van God.
Ja, en je volgt de wetten van God. Maar je uiteindelijke doel is niet het aardse leven, want je doel is het hiernamaals. Dus eigenlijk is alles hier op aarde vrij onbelangrijk.
Betrekkelijk.
Betrekkelijk, ja. Wat wel belangrijk is, dat je heel veel kinderen maakt, zodat je ook veel kunt evangeliseren.
Met z'n allen.
Met z'n allen, ja.
Het is wel slecht voor het milieu.
Dat je de scharen kunt uitbreiden.
Hoe meer kinderen, hoe groter de zegen. Dat is echt een keer, ja dat is echt treurig. Mijn zus ging een keer naar een doopdienst. Daar werd dat echt gezegd als in een hele zware kerk. Hoe meer kinderen, hoe groter de zegen. Hoe zullen mensen in die kerk zich gevoeld hebben die onvruchtbaar zijn?
Ongelooflijk.
In ieder geval niet gezegend.
Nee. Ja, dat gaat heel ver. Ja. Maar heiden, dat klinkt natuurlijk, dat klinkt al meteen heel erg naar. Maar eigenlijk zijn wij nu ook heidenen. Wij doen heel veel heidense dingen.
Is er een woord voor tusseninnetjes?
Tussen een heiden en een gelovige in?
Ja, maar ik weet niet zo goed of ik nou wel of niet geloof in een hogere macht.
Ja, maar het gaat nu even om de regeltjes en de wetjes en zo. Oh. Niet per se over je.
Ja, dan zijn wij heiden. Denk het wel.
Ja, denk je wel, ja.
Denk jij?
Nou, in de ogen van de revo zijn wij heidens, ja.
Ja, ik denk dat mijn moeder heel hard voor mij bidt elke avond. Of het nog een keertje goed mag komen. Dat zegt toch genoeg?
Gaat niet meer goed komen, hè?
Dat hoop jij, hè?
Nee, dat zie ik niet zomaar gebeuren.
Nee, ja, ik denk als je het nu vanuit de ogen van een reformatorisch iemand bekijkt, lopen wij op de brede weg. Dat denk
100%. Ja, tuurlijk. Ja, zeker wel met alles wat we doen.
Maar er zijn voorbeelden. En ik denk dat mijn moeder bijvoorbeeld dat echt hoopt.
Nou.
Dat ik zo'n voorbeeld ben die dan toch nog terugkeert naar het smalle, eenvoudige pad.
Ook in onze omgeving is dat een neef van ons.
Oh ja?
Die heeft jarenlang in de wereld geleefd. En die is dus onlangs is die weer teruggekeerd in de gereformeerde gemeente. Nou, dat is echt een verhaal wat tot in de treuren wordt herhaald. En hij wordt echt op handen gedragen.
Elke verjaardag, denk ik. Ja. Ik ben er niet bij, maar ik denk op elke verjaardag dat het even een hot topic is.
Het verloren schaap. Dus dat, ik denk dat het wel heel lekker is. Hoor. Misschien moet je het eens proberen.
Nou, ik heb nog wel een keer op mijn, 25ste of zo, een alfa-cursus gedaan. Mm-hmm. En volgens mij rook ik toen weer een beetje hoop bij mijn moeder. Maar dat was eigenlijk, stond ze niet achter een alfacursus. Dat was veel te hip. Maar dat vond ze dan toch wel weer fijn. Dat ik,
je bent toch ermee bezig.
Ja, dat ik er weer meer mee bezig was.
Maar ja, het is gewoon zo dat van kinds af aan is die smalle weg wel zo onaantrekkelijk gemaakt. Dat ik er nu ook een beetje angst voor heb. Zo van, nou, dan moet je allemaal dingen opgeven.
Heb je nog wel eens angst voor de hel?
Oh, zeker wel. Zeker wel. Ik zou willen dat ik dat niet meer had.
Op welke momenten dan bijvoorbeeld?
Als ik erover nadenk, je hebt toch wel eens van die momenten dat je gaat zitten piekeren over het leven en het einde van het leven en de dood en wat er dan gaat gebeuren. En het idee dat je dan oneindig lang in een vuur zit te branden met heel veel pijn en spijt en dat je alleen maar nare dingen meemaakt en dat er nooit meer over gaat.
Ja, dat is... Ja.
Als ik daar te veel over nadenk, kan ik er echt heel naar van worden. Dat zit zo diep in me.
Ja, het is
en dat is niet de angst om dood te gaan, maar de angst voor de hel is dat.
Voor mij is het ook meer angst voor het onbekende.
Ja?
Ja, ik denk het wel.
Ja, maar dat heeft niet met het geloof te maken.
Jawel, ook. Jawel.
Ook.
Dat zit hier wel erachter, denk ik. Dat je toch denkt van, wat als het er echt meer is en ik toch niet goed heb geleefd? Op momenten dat je bang bent. Ja, ik heb dat een tijdje terug een keer gehad, toen zat ik in het vliegtuig. Dat ik dacht dat ik neerstortte. Volgens mij heb ik het jou dat wel eens verteld. Ik was er opeens van overtuigd dat we het niet gingen halen. Er was ook heel veel turbulentie. Geen idee hoe of wat. We landen gewoon weer veilig. Maar in de lucht heb ik echt zitten... Volgens mij heb ik wel zitten bidden. Of het alsjeblieft goed ging komen.
Of het alsjeblieft toch maar weer... Ja.
Ja.
Nou, sorry hoor. Maar als je dan in de jaren daarvoor... nooit eens een keertje serieus ermee bezig bent... denk je dan dat je dan in één keer wel mag aankloppen?
Volgens mij mag je altijd aankloppen bij God.
Ja, dat is wel waar. Ja, dat wordt wel natuurlijk altijd wel duidelijk meegegeven.
Ja, niet per se in de reformatorische hoek hoor. Meer dat het, dan ga je wel iets de lichtere kant op. Klopt.
En klopt.
Worden open gedaan.
Zoekt en zij gegijzeld vinden.
Wat ik in het verleden ook nog wel eens heb gedaan. Dat als er iets dan bijna misging of zo. Of dat ik op een, als ik iets heel eng vond. Dat ik dan een soort van een schietgebedje ging doen. Van als ik hier levend uitkom. Dan zal ik echt een betere, meer met God bezig gaan. Dus
oh,
soort van een,
iets en dan, een belofte doet.
Ja, ja, en dan kom je eruit en dan...
Ja,
dat
heb ik ook meteen weer vergeten.
Ja.
Ja,
heb je
daar
net
veel mee? Ja, vroeger wel, maar nu niet meer.
Nee, dat heb ik nu ook niet meer, maar dat heb ik wel gehad.
Ja. Hey, maar even terug bij waar we begonnen met dat wereldgelijkvormigheid. En dat jij noemde al, dat zit ook in heel veel uiterlijke dingen. Dus dat je gewoon echt moet uitdragen dat je anders bent dan de wereld. Je noemde al een paar voorbeelden, kun je daar nog eens wat van zeggen?
Nou ja, die standaard uiterlijke dingen, wat ja, rocken, daar hebben we het al over gehad natuurlijk. We hadden bijvoorbeeld ook, toen we puber werden, dan vind je opeens laag decolleté wat interessanter.
Ja.
En mijn moeder liep altijd te sjorren aan onze shirtjes van, trek nou eens op, is veel te laag, kijk zo maar naar binnen.
Ja,
dat bijvoorbeeld.
Ja. Die hemdjes waren ook helemaal uitgelubberd aan de bovenkant, maar de hele tijd naar boven zat te sjorren.
Ja, ja, ja. Dus dat was wel een ding, dat je dan niet te veel anderen in verleiding mag brengen.
Ja, het is ook gewoon belangrijk dat je, dat je uitdraagt dat je anders bent. Dus je, op zich was make-up denk ik niet per se verkeerd. Alleen het is wel iets, door het niet te dragen, hou je wel een bepaalde eenvoud. En daarmee onderscheid je je dus van het gros van de andere mensen.
Ja, en je doet ook geen make-up op ter ere van God. En volgens mij is de bedoeling dat je
dat alles ter ere van God doet. Dat is inderdaad zo. Ja.
Zelfs bedekt bekleden, volgens mij is dat ook dat je dan weinig afleidingen veroorzaakt. En oorbellen, dat was ook zo'n strijd. Bij mij werd het dan een stuk makkelijker hoor. Dat is ook
ik denk dat het gewoon overal in doorgevoerd wordt, zeg maar. Dat je toch gewoon anders moet zijn.
Ook kort haar.
Anderen.
Ja, wij mochten echt geen kort haar.
En er zitten nog wel meer dingen achter natuurlijk. Het is niet alleen maar dat je je moet onderscheiden, maar ik denk wel veel.
Bij jou waren ze niet zo moeilijk over kort haar.
Nee, maar ja, dat is het hervormde.
Oh ja.
Die zaten al wel iets meer richting, dat pad was iets breder.
Hey, hoe ging dat bij jou op school?
Wat?
Nou, werd er nou heel eenzijdig verteld hoe je alles moest doen? School is natuurlijk, kijk, privé heb je een soort van leerschool in de kerk en thuis. Maar school heeft daarin ook wel natuurlijk best wel een grote rol.
Ja, ook qua onderwijs was het natuurlijk vrij eenzijdig. Sowieso werd een heel groot gedeelte weggelaten. Want je leert niet bijvoorbeeld over de oerknal.
Nee.
Dat wordt afgedaan als een soort lachertje. Zo van, haha, moet je eens horen wat ze bedacht hebben. Er was een knal en toen was er de wereld. Nou ja, wat een sukkel, wij hebben de waarheid in pacht. Maar meer wordt er daar ook echt niet op ingegaan.
Nee, en boeddhisme en islam en zo. Ik heb dat helemaal niet meegekregen.
Het vak godsdienst gaat alleen maar over het christendom.
Ja.
En eigenlijk ook alleen maar... Ja, ook wel een beetje over katholiek, maar vooral protestant. Gewoon het eigen geloof, het bestuderen van de Bijbel. Dat is het vak godsdienst, maar niet leren over andere geloven.
Wij hadden ook nog kerkgeschiedenis op school.
Oh ja. Ja,
dat ging ook nog allemaal over de ketters en de...
Oh, de Lutheranen.
Luther, Calvijn, alle geestelijke helden uit het verleden.
Ja, wat dat betreft is dat wel echt heel eenzijdig. Je krijgt daar wel veel minder van mee. En ook bij, over wereldgebeurtenissen natuurlijk ook.
En ik denk ook bijvoorbeeld bij muziek kregen wij ook eigenlijk gewoon gelijk van joh, popmuziek is verkeerd.
Ja.
En dan werd bijvoorbeeld klassieke muziek en zo wel belicht. Ook eigenlijk wel. En gewoon, weet ik veel, koren en zo, dat soort dingen.
Ja, er zijn een bepaalde delen uit de geschiedenis die natuurlijk gewoon totaal niet benoemd worden, omdat het niet in het straatje past.
Het wordt even genoemd dat het verkeerd is. Ja. En daarna is het. En door.
Ja, en dan kan ik nog wel een voorbeeld noemen, maar daar kunnen we denk ik nog wel een aflevering aan wijden.
Nou, een teaser.
Nou, ik ga even een teaser. De biologieles.
Oeh.
Dat werd ook vrij bijzonder behandeld, zeg maar.
Ja. Oh, dat vind ik een hele interessante.
Ja, die houden we nog even in. De seksuele voorlichting en voortplantingsverhaal.
Nou, om te smullen. Ik kan niet wachten.
Check vooral ook even onze Insta. Rockstars Podcast. En
leuk dat je hebt geluisterd.
Tot de volgende keer.
En denk eraan, welke weg kies jij?